Welkom bij deze nieuwe aflevering van een podcastserie over logistiek en innovatie van het TKI Dynalog en logistiek.nl. Dit keer gaat het over circulaire economie en servicelogistiek. In deze podcast bespreken we nieuwe businessmodellen en de rol die logistieke organisaties daarin kunnen vervullen. Want er valt veel te winnen. Voor bedrijven zelf, maar zeker ook voor de samenleving in zijn geheel. Een goed voorbeeld daarvan is Chiva Logistics. De logistiekdienstverlener ondertekende onlangs een circulair manifest, waarin KPN met alle ketenpartners haar duurzaamheidsambities heeft vastgelegd. Straks spreken we Bart Beeks daarover. Aan tafel vandaag 5 gasten uit de wetenschap en het bedrijfsleven, experts op het gebied van duurzaamheid en servicelogistiek. Deze podcast staat onder leiding van Heres Stad, hoofdredacteur logistiek.nl.
Hier in de studio zitten Martine Kamphuis. Zij is werkzaam bij Teleplan, logistiek dienstverlener gericht op optimale levensduur van communicatieapparatuur. Geert-Jan van Houten, hoogleraar TU Eindhoven, maintenance en servicelogistiek. Dan Antoine Heideveld, directeur van het Groene Brein. Dat is een netwerk van wetenschappers op het gebied van duurzaam ondernemen. Ook aan tafel Renzo Akkerman, universitair hoofddocent Operations Research and Logistics, Wageningen University, met als aandachtsgebied supply chain management in de foodsector. En tot slot Bas van Bree, programmamanager van TKI Dynalog, het topconsortium van bedrijfsleven, overheid en universiteiten, betrokken bij innovatieprojecten in ketensamenwerking en in de ontwikkeling van control towers. Bas, ik begin bij jou. Vanuit projecten die jullie tot nu toe hebben gedaan, wat kan logistiek betekenen voor datgene waar circulaire economie voor staat?
We hebben het nu over de circulaire economie, maar we hebben het eigenlijk al decennia ook over closed loop supply chains, waar een van de eerste Dynalog projecten ook mee begonnen is. Dat heeft ook een bedrijf opgeleverd, One to Return, als voorbeeld. Die kijken dan weliswaar echt naar retourstromen op dit moment. Maar het kijken naar retourstromen, servicelogistiek, waar we het straks denk ik ook wel over hebben. De ketenregiefunctie aan zich, daar hebben we enorm veel projecten eigenlijk op gedaan.
Vorig jaar zei je, logistiek is nog onvoldoende gepositioneerd als het gaat om circulaire businessmodellen. Zie je dat het aan het veranderen is?
Dat verandert, dat heb ik vorig jaar inderdaad gezegd, dat verandert wel. Ik moet ook wel zeggen dat we daar zelf het initiatief in nemen. Wat ik eigenlijk zie is dat wij in het verleden, zeg maar, die circulaire economie aan zich nog niet zo goed omarmd hebben als topsector logistiek en als een logistieke sector. En dat is eigenlijk wel jammer, omdat we nogmaals, ik zei net al dat we goed gepositioneerd zijn met kennis die we hebben, toepassingen die we daarvan hebben. En ik zie dat langzaam wel veranderen, maar het wordt ook steeds belangrijker voor de topsector logistiek en de logistieke sector, de bedrijven die daarin zitten, om goed te beseffen wat die circulaire economie straks gaat betekenen voor jou als bedrijf en voor jouw ketens.
Renzo, jij sprak ook op diezelfde sessie vorig jaar als Bas. En je zei toen dat om te komen tot circulaire economie moeten we de supply chains anders gaan inrichten, anders organiseren. Kun je daar voorbeelden van geven, bijvoorbeeld in de foodsector?
Foodsector, daar hebben we inderdaad interessante voorbeelden. Er zijn heel veel reststromen. Hè. We weten allemaal dat er heel veel afval is in de voedingsmiddelindustrie. Een van de uitdagingen als je het hebt over een supply chain perspectief daar is dat die reststromen vaak kleine hoeveelheden zijn. Hè. Als we iets willen doen met koffiedik of sinaasappelschillen, dan hebben we vrij kleine hoeveelheden die we op een of andere manier terug in een keten willen hebben. En dat om daar voor heen en weer te gaan rijden, dat is misschien nog niet altijd even efficiënt. Als we het breder over circulaire economie hebben, dan hebben we het misschien ook over bouwafval. Hè? En een bouwsector die graag meer materiaal wil hergebruiken in nieuwbouw. En het afstemmen van vraag en aanbod van die materialen, dat is volgens mij waar logistiek om draait. En dat is nog wel een uitdaging.
Martine, ik wil even naar jou. Want jouw achtergrond is de high-tech-industrie. Hoe zijn jullie bij Teleplan en bij Cisco, want daar werk je ook voor, hoe zijn jullie bezig met circulaire economie en hoe belangrijk is dat voor jullie?
Dat is heel belangrijk en het is eigenlijk onze ontstaansgeschiedenis. We zijn begonnen als reparatiebedrijf van allerlei soorten elektronische apparatuur. En dan ben je eigenlijk al een onderdeel van de circulaire economie als je kijkt naar de definitie. In die hele historie hebben we gewoon gezien dat er veel meer mogelijk is. Dus de afgelopen jaren zijn we daar gewoon vanuit het bedrijf zelf al veel meer mee bezig gegaan om waarde zo hoog mogelijk in de keten te houden in plaats van eigenlijk het weg te gooien, te kijken of er hergebruik mogelijkheden zijn. Maar als je kijkt naar circulaire economie en de doelstelling daarvan is om een product zo hoog mogelijk in zijn waarde te houden in plaats van hem af te breken. He, want hoe verder je hem afbreekt, hoe meer kost je eraan maakt. Maar ook hoe lager de opbrengstwaarde gaat zijn van dat onderdeel. Dus hoe hoger je hem in de keten houdt en hoe langer je die levensduur kan behouden, hoe beter.
Kun je aangeven waarom het de laatste jaren belangrijker is geworden voor een bedrijf als Cisco om mee te doen in circulaire economie?
Nou, zij zien ook de schaarste ten eerste op de grondstoffen die nodig zijn voor elektronische apparatuur. Maar daarnaast zien ze ook de belangrijkheid van circulaire economie voor de toekomst. Cisco heeft een pledge ondertekend in Davos waarin ze gaan voor een 100% retourstroom van hun goederen. Dus dat is een hele grote doelstelling. En daar is een van de onderdelen van de stromen die bij ons terechtkomen. En als voorbeeld daarvan kan ik ook aangeven bijvoorbeeld dat we recentelijk met het designteam van Cisco aan de tafel hebben gezeten om met hun nou eens vanuit de achterkant te kijken naar wat er met een product gebeurt. Want vaak wordt een product ontwikkeld en helemaal ontworpen om op een bepaald moment op de markt te zetten. Maar daarna wordt er niet meer gekeken wat gebeurt er daarna met dat artikel. En wat zou handig zijn bijvoorbeeld dat de reparatie een efficiënt onderdeel zou zijn van de hele keten, waardoor je makkelijker dat product weer op de markt kan brengen.
Antoine, wat is precies het Groene Brein?
Het Groene Brein is een netwerk van 140 wetenschappers van alle universiteiten en heel veel hogescholen. Opgericht vanuit heel veel bedrijven die eigenlijk veel meer kennis wilden delen met wetenschappers op het vlak van duurzame innovaties. Dus een bedrijf als Interface. Die maakt van oude visnetten uit de Filipijnen weer nieuwe tapijttegels. En die dacht van ja, op dat soort complexe onderwerpen moet toch ook wel heel veel kennis in de wetenschap zitten. Maar hoe komen we daar nou goed bij? Nou, dat was eigenlijk best wel ingewikkeld te organiseren. Toen dachten we, nou, dan maak ik het gewoon heel simpel. Maak gewoon een netwerk met heel veel wetenschappers die daar in dat soort type vragen mee willen denken. En zo doen wij iets van 100, 150 vragen per jaar. Variërend van een orchideekweker, een varkensboer tot een bouwbedrijf. Of van hele regio's in Brabant. Om hoe krijgen we nou in Brabant de energietransitie verder. Tot in heel Nederland het versnellingshuis circulaire economie. Om echt rond een thema als textiel of andere in heel Nederland te zeggen, ja, maar daar gaan we dan echt iets van bouwen waar we op heel Nederland ook een doorbraak kunnen realiseren. Voorbeeld is van oude windmolenwieken. Die worden nu vaak verbrand. Maar je kunt daar technisch gezien heel vrij eenvoudig nieuwe wasbakjes van maken. Stoeptegels, siertegels, grafenisstenen. Je kunt daar heel veel mee doen. Maar ja, hoe krijg je nou die windmolen bij die partij die dat kan? Dat hebben we nu met Suez en een MKB-bedrijf en Flevoland, de provincie, opgezet met een aantal windmolens die daar zouden worden verbrand om die op deze manier tot tegels te maken die dan weer bij het provinciehuis als de tegels van het parkeerplaats terugkomen.
Geert-Jan, jij bent al wat langer betrokken bij TKI Dynalog vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. Kun je aangeven wat jullie met innovatieprojecten tot op heden hebben bereikt?
Jazeker. Wat wij hebben gedaan zijn eigenlijk al meerdere grote projecten in verschillende industrieën. High-tech industrie, procesindustrie, maritieme industrie. Waarbij we kijken naar eigenlijk alles wat te maken heeft met de instandhouding van kapitaalgoederen. Zo lang als mogelijk. Zodat ze kunnen functioneren op de manier waarop ze moeten functioneren. In de eerste helft van de levensduur probeer je door allerlei data te monitoren over de technische werking van het systeem, probeer je in te grijpen op het moment dat het echt moet. Dus onderhoud just in time. Wat je typisch ziet in de tweede helft van de levensduur van die systemen is dat dan heel veel onderdelen niet meer beschikbaar zijn. En dan moet je kijken naar alternatieve, nog steeds efficiënte manieren om onderdelen te verkrijgen en die systemen toch draaiend te houden. En data, speelt daarbij. Nieuwe data, zeg maar, die beschikbaar zijn door Internet of Things. Die spelen daarbij een belangrijke rol. En ik denk dat dat in de circulaire economie ook ontzettend belangrijk is. Want uiteindelijk ben je vraag en aanbod bij elkaar aan het brengen. En als je meer circulaire economie wil creëren, dan moet je het aanbod van gebruikte goederen beter in beeld hebben. En dat combineer je met nieuwe goederen. En dat probeer je bij elkaar te brengen.
Ja, die levensduurdiscussie hier, die is wel interessant. Want eigenlijk verandert een soort van eenmalige levensduur in een serie met misschien wel kortere cycli. Over meerdere klanten. Hè, maar dat hoeft niet te betekenen dat zo'n kortere cyclus dan slechter is, als die combinatie van meerdere cycli dan efficiënter wordt.
Als je kijkt naar circulaire economie, zie je nu heel veel echt hele mooie voorbeelden opkomen van bedrijven die doen. Dus ik noemde al Philips en Cisco is ook zo'n voorbeeld. Er zijn er eigenlijk best wel heel veel. Er zijn er honderden in Nederland. Prachtig. Internationaal ook echt heel aansprekend. Dus Nederland is daar ook echt wel een voorloper op. Maar als je nou kijkt, zijn we al echt circulair? Nee, dan zie je toch in de mainstream partijen zijn dat vaak nog niet. Hè? De mainstream, grote bedrijven als Philips zijn dus echt al wel aan het veranderen. En Miele enzovoort en Siemens. Maar heel veel anderen nog niet. Dus de mainstream is nog niet echt aan het veranderen richting circulair. Maar dat komt er wel langzaam aan.
Martine, zie jij Cisco als een voorloper?
Zeker op dit gebied. Want als ik kijk naar een van de programma's die wij draaien. Dit is 12 jaar geleden opgezet. En het heet Reverse Logistics. Die term viel net ook al. Toenertijd werd al eigenlijk gedacht aan het hergebruik van materialen. En eigenlijk in die afgelopen 12 jaar zijn ze dat meer en meer gaan ontwikkelen.
Wanneer is Cisco tevreden als het gaat om circulaire economie? Wat is het einddoel?
Hun einddoel is 100% retourstroom. Of dat op zo'nzelfde manier als een lease concept of hun product als service aan te bieden. Ze hebben meerdere business modellen waar ze eigenlijk op stoelen. Of dat het gewoon na een verkoop terugkomt. Maar in principe 100% terugkomt van alle hardware die zij verkopen. Waar ze vooral ook op focussen is om de hergebruikwaarde van een product te verhogen. Het zit nu net boven de 1. En dat zou eigenlijk gewoon 2 naar 2, 3, 4 keer moeten gaan. In plaats van eigenlijk net iets meer als 1 keer gebruik.
Daarmee bedoel je dat hetzelfde product wordt 4 keer gebruikt?
Ja.
Door 4 verschillende afnemers?
Ja, op 4 verschillende manieren. Dus het kan ook zijn dat het dezelfde afnemer is, maar in een ander soort product.
Straks het vervolg van dit gesprek over de vraag hoe servicelogistiek leidt tot nieuwe businessmodellen. Maar eerst naar Chiva Logistics Benelux. Directeur Bart Beeks legt uit hoe circulaire economie impact heeft op zijn bedrijf als logistiek dienstverlener. Opdrachtgever KPN vroeg hem om samen met 10 andere leveranciers een manifest te ondertekenen.
Nou, er zijn verschillende partijen die vragen aan ons of we met hun werken aan duurzaamheidsambities. Dat hangt af van de bedrijfstak. Maar je merkt heel duidelijk in de sector, logistiek, dat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid, voor recyclebaarheid, al dat soort zaken. En daar zijn we als CIVA spelen we daar een hele actieve rol in, ook in onze eigen strategie. Nou, we hebben onlangs een manifest met KPN ondertekend. Dat is een van hun suppliers, leveranciers. Waarin zij eigenlijk de ambitie hebben uitgesproken om in 2025... 100% circulair te zijn. Nou, wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat ze al hun grondstoffen en producten op een volledige manier hergebruiken of recyclen. Het opstellen van een manifest werkt zeker als een vliegwiel, omdat je daar 2 partijen voor nodig hebt. En we doen dat samen met KPN. Zij hebben een ambitie waarin we ons helemaal kunnen vinden. We kennen elkaar al heel lang. En dat werkt heel goed samen. Natuurlijk kunnen wij dat als partij ook. Maar goed, we willen wel met de klant mee. De klant moet wel met ons mee. Op die manier dat we uiteindelijk samen iets bereiken. We zijn natuurlijk een bedrijf wat een service biedt en geen producten maakt. Maar wij kunnen daarin ondersteunen door op een hele energiezuinige, het liefst energie-neutrale manier onze zaken te doen. Onze service te verlenen, CO2 te reduceren waar we kunnen. Het hergebruik van ook materialen als karton, plastic, gescheiden inzamelen. Dus ook als dienstverlener kun je op verschillende manieren bijdragen aan de circulaire economie. We hebben eigenlijk als CIVA een strategie die gebaseerd is op 3 pijlers. Nou, dat is de people flow, de customer flow en de future flow. En in de future flow streven we naar 3 dingen. 1 is het genereren van energie door wind en zon. Om onze eigen energiebehoeften te kunnen voldoen op een 100% neutrale manier. het reduceren van energie, onder andere door T5-verlichting, lithium-ionen, applicaties voor ons equipment te gebruiken. En als derde het goed scheiden en hergebruiken van zaken als plastic, hout, wat we heel in onze operaties veel gebruiken. Onze ambitie is op dit moment elektriciteitscentraal 22. Van daaruit kijken we verder naar de volgende stap. Als elektriciteitscentraal kun je door zon en wind de elektriciteit compenseren die je verbruikt in het pand. Maar je, onder energie verzaal je ook gas. En gas is soms verbonden aan een pand. Die panden zijn niet ons eigendom. En soms zijn we wel gebonden aan een bestaande locatie waar we toch gas voor moeten afnemen. Maar voor al onze nieuwe locaties proberen we eigenlijk locaties te vinden en panden te vinden die niet gas meer op het gasnetwerk aangesloten zijn. Dus we zijn met een project bezig waarin we een bestaande locatie op dezelfde locatie gaan herbouwen. Gebruik maken zoveel mogelijk van de materialen die er al zijn. Aangevuld met isolatie en andere zaken. Om het nog duurzamer te maken dan dat het al is.
Terug naar onze gasten in de studio. Nederland heeft een grote reputatie opgebouwd op het gebied van servicelogistiek. Juist daar liggen grote kansen als het gaat om circulaire economie.
Geert-Jan, je bent nauw betrokken bij het Service Logistics Forum. Waarom is Nederland zo geschikt voor servicelogistiek?
Dat vraag ik me dus ook wel eens af. Want als je kijkt naar ons onderzoeksgebied internationaal, dan zie je een grote concentratie van mensen in Nederland. En naar verhouding veel minder in andere landen. Maar op de een of andere manier zitten in Nederland veel hoofdkantoren van internationaal opererende bedrijven. Europese hoofdkantoren vanuit waar heel sterk naar service logistiek gekeken wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Cisco en IBM. En we hebben de Nederlandse fabrikanten van kapitaalgoederen. En dan is het ook handig samenwerken vanuit die hoofdkantoren voor de hele wereld. Want ja, dat is wel het geval dat service logistiek, alle bedrijven doen het vanuit concepten die ze voor de hele wereld willen ontwikkelen. Dus dan moet je ook bij de hoofdkantoren zitten.
En met service logistiek kun je geld verdienen?
Met service logistiek kun je veel geld verdienen, denk ik. Dus de voorbeelden die genoemd worden van Philips Lighting, Signify tegenwoordig.
Ja, sorry, tegenwoordig andere bedrijf, moet ik even wennen.
Ja, dat is gewoon een verdienmodel. Hè? Dus de echte driver voor Philips Lighting is geweest om tot een beter verdienmodel te komen. Want lampen verkopen kan iedereen. En als jij de functie licht verkoopt in een stad of in een gebouw, dan ontzorg je ook die klant voor een heel groot deel. Het is gewoon een verdienmodel. Het is een kans voor heel veel bedrijven. En dat zie ik ook bij heel veel andere bedrijven in de service logistiek. Die steeds meer services willen bieden. En de ultieme vorm is dus dat je alleen maar dat je de functie levert en niet het product plus onderhoudsservices.
Ja, ook op financieel gebied zie je dat daar. Want normaal gesproken, als je een product verkoopt, heb je een eenmalig dat contact met een klant. En in dit geval heb je een veel langer contact. En omdat vaak het op abonnements of prescription-achtige basis wordt verstrekt, heb je eigenlijk een maandelijkse stroom, waardoor je financiële huishouding ook gelijkmatiger wordt. En voorspelbaarder vooral.
Er is heel veel spin-off wat dat betreft. Misschien is ook wel een mooi voorbeeld F35. Wat op het gebied van servicelogistiek denk ik echt een paradepaadje is in Nederland.
Ja, dat denk ik. Dat denk ik ook. Maar dat is dus eigenlijk ook begonnen omdat vanuit Lockheed Martin en de Amerikaanse Defensie is vanaf het begin gezegd, wij gaan die F-35 bouwen en neerzetten richting de landen. In zo'n constructie waarbij Lockheed Martin eigenlijk verantwoordelijk blijft voor alles wat te maken heeft met de instandhouding van de F-35's. En daarmee zullen ze ook veel efficiënter zijn dan wanneer ieder land dat zelf zou gaan regelen. Nou, en Nederland is in de goede positie geweest om een grote verantwoordelijkheid te nemen voor die instandhoudingsdiensten. Dus Nederland gaat een groot deel van het motorenonderhoud doen. En ze gaan ook het hele circuit van spare parts verzendingen gaat geregeld worden vanuit Nederland.
Dit is een voorbeeld waar we met z'n allen veel van kunnen leren.
dit is een voorbeeld waar we veel van kunnen leren. En het is ook een voorbeeld trouwens van dat voorop lopen in kennis op het gebied van service logistiek in dit geval. Dat je dat als land ook een voordeel geeft om zo'n activiteit binnen te halen. En dat kan met circulaire economie ook gebeuren. Ja, de grote trend is dat met de data die beschikbaar zijn via Internet of Things, dat je predictief onderhoud wil doen. Predictief onderhoud wil zeggen, je gaat proberen te voorspellen zoveel als mogelijk wanneer iets kapot gaat. En net daarvoor probeer je het te vervangen. En een uitdaging is bijvoorbeeld van, ja, ga je nou heel veel vastleggen in harde afspraken in die contracten? Ja, ik denk zelf dat heel lastig wordt. Of ga je echt in zo'n relatie dat je veel meer op een open manier met elkaar samenwerkt. En ja, toch als grote jongens tot een redelijke afstemming komt van hoe je elkaar beloont.
Maar hebben we het dan over control trouwens?
Tijdig kunnen reageren op dat een onderdeel kapot aan het gaan is. Dat betekent dat je er kort bovenop zit. Maar ook dat je dus, als je actie moet ondernemen, dat je zorgt dat er een reserveonderdeel beschikbaar is en een service monteur. En dat doe je vanuit zo'n control tower. Dus een control tower die moet continu alles in de gaten houden en die acties ondernemen.
En daar komen jullie binnenkort met een nieuw project, met de resultaten van een nieuw project naar buiten.
Ja, wat CQM heeft gedaan is, die hebben geïnventariseerd wat er al bestaat aan control towers in Nederland. En wat er verder ontwikkeld zou kunnen worden. En daar wordt een workshop voor gehouden in maart, binnenkort. En dan zullen CQM en een aantal van de bedrijven aan het woord zijn.
Renzo?
Ja, Geert-Jan die had het net over levensduur en onderhoud. En dat, wat ik wel interessant vind hier is dat die functie van data. En dat gaat dan in dit geval veel over producten die weer terug een keten ingaan. Terug naar een leverancier. Maar die uitdaging die wordt nog veel groter als je het hebt over het verwaarden van producten in andere ketens. Hè? Dus als ik inderdaad een bouwproject heb en ik wil materiaal gebruiken, dan kan dat overal en ergens vandaan komen. Dat is niet zozeer uit mijn eigen bouwproject van 3 jaar geleden. En dat maakt een inzichtelijkheid van waar heb ik wanneer welke materialen beschikbaar. Ja, nog veel uitdagender. Hè?
Een heel mooi voorbeeld is als je gaat bouwen, bijvoorbeeld in Amsterdam. En je zegt van, hey, ik weet dat ik voor dit gebouw heb ik 3 ton staal nodig. Dan kun je kijken van, hey, dat kan ik nieuw kopen of dat kan ik op de markt kopen. Maar je kunt ook kijken welk gebouw staat eigenlijk op de planning om gesloopt te worden in dezelfde timing dat ik het nodig heb in het nieuwe gebouw. En dat is nog best complex, want ja, maar we weten vaak wel wanneer gebouwen gesloopt worden. We weten vaak ook wel wat er ongeveer in die gebouwen zit. Niet helemaal, dus heb je ook een soort materialenpaspoort uiteindelijk voor nodig. Maar als je dat weet, dan kan je heel makkelijk van het ene gesloopte project dingen gebruiken in hele constructies, in de nieuwe. En wat nu wel vaak gebeurt, wordt in de bouw al heel veel gerecycled. Maar heel vaak dat het dan redelijk klein wordt gemaakt. En bijvoorbeeld gekrust wordt en dan onder de weg wordt gestopt of iets anders wordt gedaan. Maar als je het in hele compartimenten, bijvoorbeeld hele muren of hele stalen constructies of hele kozijnen of andere dingen kan doen. Ja, dan moet je daar slimme dingen mee doen. Dan moet je dus ook weten wanneer dingen vrijkomen. We hebben het net al veel over het businessmodel gehad. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor bedrijven om het echt in hun sturingsstructuur goed in te bedden. Dus incentives of prikkels of hoe je dat ook noemt. Dat je ook positief afgerekend wordt als je circulair gaat worden. En dat is voor bedrijven best een hele slag. Want dan moet je je businessmodel om gaan gooien. Nou, doe dat maar eens. Dat is niet heel makkelijk. Dus dat is 1. Twee is dat bijvoorbeeld wetgeving daar ook nog best wel lastig in ligt. Hè? Dus als nu iets als afval is, moet je het ook als afval zien. En dan mag je het niet zomaar weer opnieuw gaan toepassen. Dus daar ligt ook nog best wel een hele grote slag.
Als ik even kort op mag inhaken, dat heb je dan als we het over afval hebben. Dan we willen beter vervoerstromen gaan coördineren. Dan mag het vaak ook niet eens met de oorspronkelijke producten samen vervoerd worden. Dus dan krijg je ook weer een probleem dat je dan nog weer een aparte logistieke structuur gaat krijgen, terwijl je eigenlijk synergie-effecten zou willen creëren.
Ja, en dat is de regelgeving waar bedrijven tegenaan lopen.
Ja. En derde die ik vaak zie is, je kunt het complex of abstract het gelijk speelveld noemen of iets concreter, dat er ook echt een eerlijke prijs is. En je ziet nu bijvoorbeeld CO2 heeft nog bijna geen prijs. Dus als je met veel CO2 produceert, En dan hoef je daar geen prijs voor te betalen. Maar betekent dus ook dat als je wel heel duurzaam produceert of heel circulair en je stoot bijna geen CO2 uit, dan word je daar eigenlijk niet voor gewaardeerd.
Ik denk dat daar heel, heel belangrijke punten, uitdagingen liggen ook voor ons in het onderzoek en in het uitproberen. Het is niet alleen maar onderzoek wat wij in de topsector logistiek en bij Dynalog doen. Maar dat we goed kijken naar wat betekenen nou die nieuwe businessmodellen voor de logistieke stromen. En hoe kun je die zo goed mogelijk, die hoge waarden zo goed mogelijk ook organiseren in stromen. En ik denk dat daar bewustwording en ook die ketenregiefunctie om dat goed te kunnen organiseren. Daar hebben we echt wel veel kennis over. Dat we daar gebruik van moeten maken, dat we dat moeten inzetten.
En ik denk, dat zei Bas in het begin ook, bij heel veel van de projecten is eigenlijk al bijgedragen aan duurzaamheid. Maar het is eigenlijk op dat moment een bijproduct van een ander iets.
En ook dat we moeten ook ons niet vergissen dat we ook als logistieke sector een hele belangrijke bijdrage zullen moeten gaan leveren aan die duurzaamheid. De Parijsakkoorden die zijn gesloten, die klimaattafel met honderden maatregelen die nu doorgerekend worden. Dat zal de komende jaren een effect hebben, ook op de logistieke sector. En dan kun je natuurlijk ook kijken naar brandstoffen en efficiënter rijden en beter gebruik maken van banden, spanning, dat soort zaken. Maar die circulaire economie, die zal een hele belangrijke rol spelen, een impact hebben op hoe de logistiek georganiseerd zal zijn. En ik denk dat we daar echt ons meer bewust van moeten zijn in de sector.
Tot slot misschien, Renzo, ben jij optimistisch als het gaat om circulaire economie?
Jazeker. Ik denk dat daar dat we heel veel, ook binnen dat onderzoeksproject wat wij draaien, waar we heel veel naar cases aan het kijken zijn, dat er heel veel mooie initiatieven te zien zijn. En dat deels zijn dat initiatieven waar men nog wel logistieke uitdagingen heeft. Maar daar kunnen we dan als sector met z'n allen aan werken.
Ben jij optimistisch, Martine?
Zeker. Ik ben het helemaal eens met Renzo dat er heel veel mooie initiatieven zijn. We hebben ook een aantal dingen echt wel op de markt zien komen. Als het Philips vind ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Het ligt, maar ook een aantal andere initiatieven. En zelf zie ik het dagelijks omheen. Dus ik vind het erg leuk om daar ook zelf een bijdrage in te leveren.
Gert-Jan?
Ik ben ook optimistisch. Ik wil er wel bij zeggen, het circulaire denken, duurzaamheid, het leeft heel erg in Europa. Het leeft nog niet overal in de wereld. Dus ik hoop dat zich dat verder verspreidt.
Antoine, jij predikt het circulaire economie-evangelie. Jij bent ook optimistisch.
Hoe weet je dat zo? Nee, ik ben inderdaad heel optimistisch. Maar het is ook wel heel mooi als je naar circulaire economie kijkt. Dat is precies wat jij ook zegt. Het gaat heel erg over de economische drivers achter waarom je dingen doet. En daar goed over nadenken. En dan levert heel veel op. En die discussie die zie je eigenlijk heel weinig terugkomen in veel duurzaamheidsonderwerpen. Maar juist wel met circulaire economie. En daardoor biedt het ook een hefboom, kun je zeggen, voor heel veel andere discussies die je mooi kan vormgeven. Juist omdat het veel economischer is ingestoken. En het mooie van veel voorbeelden is dat het ook economisch heel makkelijk en heel goed uit kan.
Ik denk dat het belangrijk is dat we als Nederland daar een voortrekkersrol in blijven houden. Want ik zie ook als wij werken veel samen met andere onderdelen voor Cisco en andere werelddelen, dat daar nog veel te behalen valt. Maar ja, zoals ik net al aangaf, wij doen dit op dagelijkse basis. En we zien de mooie ideeën in de praktijk voorbij komen.
We vragen onderzoeksvoorstellen op het gebied van duurzaamheid, waarin de circulaire economie een belangrijke rol zal hebben. Qua onderwerpen gaan we dat positioneren. Dus, en we zijn daar ook al over in gesprek met de mensen die hier zitten, met andere kennisinstellingen ook, om te kijken van wat zijn nou de onderzoeksvragen die leven. Dus we hebben het hier nogmaals over vaak over grote bedrijven en met grote logistieke netwerken. Maar we moeten ook kijken naar wat betekent dat nou voor de laag daaronder. En dat we die ook helpen, zeg maar, bij de transitie naar een circulaire economie.
Dankjewel, Bas. Dank ook aan Martine Kamphuis van Teleplan. Renzo Akkerman van de Universiteit van Wageningen. Antoine Heideveld van het Groene Brein en Gert-Jan van Houtem van de Technische Universiteit Eindhoven.
Veel meer over dit thema kunt u vinden op de website van TKI Dynalog en de website logistiek.nl. Andere afleveringen in deze serie over logistiek en innovatie vindt u ook op onze website. Dank u wel voor het beluisteren van deze podcast.